Naar Marcus 14 gaan wij weer. Waar we vorige keer al even waren bij een geschiedenis die genoemd wordt de zalving te Betanië. Ik heb u vorige keer verteld dat deze geschiedenis eigenlijk in alle evangeliën, dat wil zeggen bij alle evangelisten, vermeld wordt. Al is daar in de loop van de tijd toch enige discussie over geweest naar aanleiding van de verschillen die wij dan toch vinden in de diverse verslagen. Het schijnt te moeten worden uitgelegd, maar een verschillend verslag is nog niet een verschillend verslag van verschillende gebeurtenissen. Je kunt twee verslagen hebben van één en dezelfde gebeurtenis. Zo is dat nou eenmaal. En sommige details worden door de een weggelaten en de ander vermeld. En andersom, uiteraard. Maar het is duidelijk dat we hier van doen hebben met wat wij ook tegenkomen, in elk geval in Matteüs 26 en ook in Johannes 12. Zij het dan dat in Johannes 12 gezegd wordt dat dit niet twee dagen voor ongehevelde broden was, maar zes dagen. En ik heb geprobeerd u uit te leggen dat dat geen tegenstrijdigheid is. De datum is duidelijk genoeg. In Lucas 7 vind je geen datum vermeld. En in Lucas 7 is deze geschiedenis ook niet vermeld aan het eind van de loopbaan van de Heer Jezus, maar veel eerder. En dat komt omdat daar gewoon niet de chronologische volgorde wordt aangehouden, maar blijkbaar een andere. Dat was in Lucas 7, dat is dus betrekkelijk aan het begin van het boek. Daarom denkt men dat het wat anders is. Lucas 7, dat is vanaf vers 37. Maar je vindt hier dan toch in vers 36 dat het was in het huis van een fariseer, een der fariseeën, overeenkomend met Marcus 14 vers 3, maar ook met Matteüs 26 vers 6. Dat het in Betanië was, dat vind je hier in Lucas weer niet, maar wel in Matteüs 26 en in Marcus 14, maar ook in Johannes 12. Ja, het is lastig, je moet vier Bijbels bij je hebben en naast elkaar leggen en dan lukt het je nog niet hoor. Dat gaat je echt niet lukken. Je moet het dan naast elkaar uitschrijven of in kolommen naast elkaar uitschrijven. Dat is de beste methode. Dat heb ik ooit gedaan, van een groot gedeelte van deze geschiedenissen. En dan kun je ze in één klap vergelijken, want de overeenkomsten zijn de verschillen. Ik geloof trouwens dat zulke boeken bestaan hoor. Ik moet er één of twee hebben. Onder de titel Harmonie der Evangeliën. Daar valt dat onder. Dat is een apart vak. Dient tot niks verder. Het vak als zodanig niet, maar echt niet. Maar je kunt er je tijd mee vullen. Toen maar. Dus drie keer in Betanië, drie keer een fariseer. Je vindt ook drie keer dat die man Simon heette. Dat is ook zo in Lucas 7, maar het staat pas in vers 40. Jezus antwoordde, zei tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En dan wordt het Simon de Farizeeër, overeenkomend met Matteüs 26 vers 6 en Marcus 14 vers 3. Want daar heet hij ook Simon. Alleen in het Johannesevangelie worden die details niet vermeld, nee. Bovendien in Matteüs 26 en in Marcus 14 wordt hij geacht mee laatst te zijn geweest. Dit vind je hier in Lucas niet en in Johannes uiteraard ook niet, want er komt helemaal niet voor. We weten alleen niet hoe die van zijn melaatsheid is afgekomen. He? Nee, we zeggen of je ben je al Zijlstra geweest. Ja, nou. Wat? Oh. Nou. Nee, staat er niet bij. Er wordt dus naar gegist, zo van, hij zal genezen geweest zijn een keer door de Heer Jezus. En van de Verom staat, mag je nou een keer bij hem komen eten of zoiets, weet je veel wat. Wij weten het niet. Ik weet ook niet, geneest mij laatst soms vanzelf. Nou ja, vanzelf, ze hadden toen ook dokters. Ja. Hè? Ik weet het niet, het doet er ook, ook weinig toe. Maar ik vind het een mooi verhaal. Misschien dat ik er nog op terugkom. Dan hebben wij bovendien... in Matthäus 26 is het één vrouw... die de Heer Jezus zalft. In Marcus 14 ook. In Lucas 7... waar het verhaal een beetje op een andere plek in de uiteenzetting staat... heet zij zelfs een zondige vrouw. Vindt altijd wat komisch. Heb je dan ook vrouwen die niet zondig zijn? Ja, bij de Rooms-Katholieken heb je er één natuurlijk, maar... Maar goed, hè? Ja, toe maar. Een zondige vrouw. En in Johannes 12 heet zij Maria. Nee, ik kom er straks wel op terug, denk ik. Het gaat me eerst even om de overeenkomsten en om duidelijk te laten zien dat het echt één en dezelfde geschiedenis is. We vinden in Matthäus 26 vers 7 albasten fles, in Marcus 14 vers 3 ook en in Lucas 7 vers 37 ook, in Johannes 12 niet, daar staat het er niet bij, maar Matthäus, Marcus, Lucas wel. Dan hebben wij in Matthäus hebben wij kostelijke zalf. In Marcus 14 hebben wij zalf, namelijk nardus. In Lucas 7 heet het zalf. En in Johannes 12 heet het nardus. Dat is geen tegenstelling. Nardus is zalf en zelfs een kostbare zalf. Dus dat mag ook geen probleem zijn. Dan hebben wij in Matthäus dat het hoofd van de Heer Jezus wordt gezalfd. In Marcus 14 ook, Marcus 14 vers 3. Onvervalste nardus van een grote prijs. Dus ook kostelijke zalf eigenlijk. Maar die werd uitgegoten op zijn hoofd. In Lucas is sprake van zijn voeten. Begon zijn voeten nat te maken met tranen en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En in vers 44 en 45 en 46 is eveneens sprake van zijn voeten. Die gezalfd waren, het hoofd wordt niet genoemd, maar niet de conclusie trekken. In Lucas 7 worden zijn voeten gezalfd en in Matthäus 26 zijn hoofd en dus is het een ander verhaal. Het is dus allebei gebeurd. De een vermeldt dit en de ander vermeldt dat. En allebei hebben hun reden uiteraard. Maar daar hebben we het later weer over. En in Johannes 12... vers 3 is ook alleen sprake van zijn voeten. Met andere woorden, bij twee van de evangelisten is het hoofd en bij de andere twee is het zijn voeten. In Marcus bovendien wordt vermeld dat die nardus 300 penningen zou waard geweest zijn. Dat is in vers 5. En het aardige is dat de nardus uit Johannes 12 was ook 300 penningen waard. Dat is voldoende, lijkt mij, om te zien dat het over hetzelfde gaat. En vervolgens hebben we nog in het commentaar van de Heer Jezus dat we lezen, het was ter voorbereiding van zijn begrafenis of zoiets. En dat vind je in Matthäus 26 en in Marcus 14. Je vindt het niet in Lucas. Maar weer wel in Johannes 12. Met andere woorden, dit is dus een van de gebeurtenissen die door alle vier de evangelisten vermeld wordt. Dat is tamelijk zeldzaam. Dat is nu eenmaal zo, omdat Johannes, die vermeldt er maar een paar, gaat er gewoonlijk heel uitgebreid op in. Maar niettemin zijn maar een paar tekenen, een stuk of 7, 8. Hangt er vanaf wat je meetelt. Maar dat een geschiedenis een episode door alle vier verteld wordt, dat maakt het tot belangrijk, zal ik maar zeggen. Dat steekt er meteen bovenuit. En dat is natuurlijk ook zo. Het is een belangrijke gebeurtenis. In de eerste plaats, en ik neem die details maar even met u door dan. Laat ik maar gewoon even vers voor vers doorgaan in Marcus 14. Daar lezen wij namelijk in de eerste plaats het Pascha. Der ongehevelde was na twee dagen, dat wordt broden, dat hebben de vertalers ingevoegd, maar zo gaat het bij ons nog steeds, want wij noemen het, en zij noemen het, matzes. Eén matze, twee matzes. En een matze is een ongezuurd brood. Dat betekent gewoon het ongezuurde. En het woord brood wordt niet genoemd, wordt geïmpliceerd. De vertalers hebben het er dus bijgevoegd. En ongeheveld, waar dat woord vandaan komt, weet ik niet, maar betekent ongezuurd. Maar dat zal u duidelijk zijn, hè? En het woord feest moet je dus gewoon weglaten, want dan klopt het niet meer. Dan krijg je meteen een dagverschil. Het Pascha, de ongehevelde broden, was na twee dagen. Waar nog bij komt trouwens, dat als er alleen maar gestaan had ongehevelde broden, dat begint eigenlijk op de 13e, want de 13e van de eerste maand worden de Joden geacht tot vandaag alle zuurdesem uit het huis weg te doen. Dan gaat geloof ik pa voorop met een lampje, met een kaarsje, het hele huis door, van zolder tot kelder. Moeder achteraan en de kindertjes in optocht door het hele huis op zoek naar zuurdesem. Dat hoort bij het gebruik. Daar hebben wij de grote schoonmaak in het voorjaar aan te danken. Dat is geen grapje, dat is echt waar. In het voorjaar moet alles opgeruimd worden. Waarom ook niet? Het voorjaar is eigenlijk het voorjaar. Dat wil zeggen, het is nieuwjaarsdag. Nou ja, het is twee weken na nieuwjaarsdag officieel. Het is 13, 14 Nisan. 1 Nisan is het nieuwe jaar. Althans voor de religie, het religieuze nieuwe jaar. En ook het nieuwe jaar voor wat betreft de berekening van de regeringen van koningen. Zo staat het in de Mishnah Rosh Hashanah. Ik moet even nadenken hoor. In de Joodse traditie genoteerd. Het is nieuwjaar. En onder de meeste volken is het altijd zo geweest dat het nieuwe jaar, het burgerlijke jaar, begint inderdaad bij de voorjaarsevening. Dat is rond 21 maart dus eigenlijk. Daarna hebben ze altijd problemen gehad omdat de lengte van het jaar niet overeenkomt met de relatie tussen de aarde en de zon. Dat wil zeggen het astronomische jaar, er zit weer verschil tussen. Dat geklungel levert dus op dat wij zitten met schrikkeldagen, of niet, maar soms wel. En degene die een maankalender hanteerden, zoals de Joden, en de moslims eigenlijk officieel nog steeds, die zitten met nog grotere problemen, want die moeten zelfs schrikkelmaanden invoeren. Om het een beetje kloppend te houden. Maar vooruit maar weer. Heb ik het de vorige keer niet met u over gehad? Over die. Nee? Nee, dat moet ergens anders geweest zijn dan. Schiet me ineens te binnen. Dat gedoe met die lengte van het jaar. U weet toch dat in een zogenaamd profetisch jaar noemen wij dat. Je moet het toch een naam geven. Naar aanleiding van Daniel 9 duurt 12 maanden van 30 dagen. Eigenlijk naar aanleiding van Genesis, de geschiedenis van de vloed van Noach. Daar is 5 maanden 150 dagen, dus dat kan niet missen. Dus een vol jaar is 360 dagen, 1230. Dat komt niet uit. Je hebt een paar dagen te weinig. Ja. En nog iets anders is dat het gebruikelijke jaar, ook in de Bijbel, wordt gerelateerd aan de maan. Moet dus een maanjaar zijn, want elke nieuwe maan, u weet wel, is de maan weg geweest en dan wordt hij weer zichtbaar. Dan krijg je een heel smal sikkeltje en dat is de eerste dag van de nieuwe maand. En als je de 12 zo gehad hebt, zal ik maar zeggen, bij de 13e heb je dan nieuwjaarsdag weer, hè? Dat begrijpt u toch, hè? In dat geval duurt een jaar maar 354 dagen. Dan heb je er 11 tekort. 11 en een derde eigenlijk, maar toen maar. Dus dan heb je gedoe mee. 11 dagen tekort. Dat betekent, als je 3 jaren verder bent, dan valt kerstmis in november. En als je dan nog een paar jaar verder bent, dan valt kerstmis in de zomervakantie. En nog beroerder wordt het met het feest van de eerstelingen van de oogst, want dat valt dan midden in de winter en dan is er helemaal geen oogst. Heb je dat nog? Je komt dus niet weg. Je krijgt een grote chaos. En dat is de reden waarom de lui met een maanjaar, zoals bijvoorbeeld de oude Kelten, die immers Israëlieten waren, ik vertel het dan gewoon frank en vrij, hè, die immers Israëlieten waren, die hadden een maanjaar, zaten ze mee opgezadeld, en die hadden dus het grote probleem dat ze een jaar een beetje kloppend moesten houden. Dus wat die gedaan hebben, is van die grote megalithische bouwwerken oprichten. Zoals Stonehenge, dank u. En noem ze maar op, want er zijn nog een paar van die grote dingen. En daar hebben wij achteraf vanuit gevonden dat het eigenlijk observatoria zijn. En dat ze daar meten wanneer het nieuwe jaar begint. En dat is zo, dat hadden ze ook dringend nodig, want anders wisten ze niet hoe laat het was. En of het jaar al om is. En zelfs dagen tellen, ja, dat wordt moeilijk. Dat gaat ook verschuiven. Dus ze hadden wat absolutere waarneming nodig. En met andere woorden, op de eerste dag van het nieuwe jaar zou de zon moeten opgaan. En op dat moment zijn stralen, die stralen van de opgaande zon, zouden precies tussen die stenen door, precies daar, via dat gaatje op dat ding moeten vallen. Of wat het maar was ook alweer. Hè. Of op een kruik of op een edelsteen. Of wat men er maar bij bedacht heeft. En dan weet men, oh kijk, dit is de eerste van het nieuwe jaar en dan klopt het allemaal weer. Wat nou als het bewolkt is, morgens vroeg, ja pech gehad, dan moet je het volgend jaar alsnog zien kloppen te krijgen. Dat is het. Hè. Heeft allemaal met dit soort berekeningen te maken. Nou goed, het paasgaan der ongezuurde was na 2 dagen, want ik laat dat verder maar los, hoe interessant het ook is, was na 2 dagen, dus het is kennelijk de 8e, 2 dagen voor de 10e, want op andere plaatsen staat was na 6 dagen, dan is het dus 6 dagen vanaf de 8e tot de 14e. Hè. De 8e. De 9e is de dag die hierop volgt en de 10e is het de eerste dag der week en dan is het de intocht in Jeruzalem en dan weet je meteen waarom een dag ertussen zit. Het was Sabbat. En de overpriesters en schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. Dit markeert de komende dagen, want de Heer is hier onderweg naar Jeruzalem. Hij is al op de Olijfberg, dat wil zeggen in Betanië, dat op de Olijfberg gelegen is. En het zou uitlopen op zijn overlijden. Een week later, ben ik nou buis? Nee, een week later. Dit is precies een week voor zijn overlijden. Dit was vrijdag voor Goede Vrijdag, om zo te zeggen. En kijk, als je dit weet, dan dat drukt zijn stempel op zo'n geschiedenis, hè. En als het dan later staat, het was ter voorbereiding van mijn begrafenis, dan begrijp je dat verband wat beter, hè. Ja. Maar goed, ze waren erop uit om hem met listigheid te vangen en te doden. Maar zij zeiden niet in het feest, dat op de 15e zou beginnen, opdat misschien oproer onder het volk worden. Maar het werd wel op het feest dus, hè? Op de 15e namelijk, ja. Werd het wel. En als hij te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse. Betanië, gelegen op de Olijfberg, is samen met de Olijfberg, die hele locatie daar, is nou eenmaal de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, dan wel tijd. Niet zozeer bedeling, ja, maar ook wel. Maar in ieder geval de tegenwoordige tijd. Er is daar een vertraging. De Heer is onderweg naar Jeruzalem. Maar voordat hij in Jeruzalem is, is hij eerst in Betanië. En daar op de Olijfberg in het huis van deze Simon de Melaatse. Hetgeen impliceert dat hij niet meer Melaats was. Want anders kan je daar niet zo'n gezelschap hebben. Dat weet ook iedereen. Hè? De Melaatsen die horen in de Melaatse kolonies. En ze werden verplicht om met een ratel en alles en te schreeuwen rond als ze mensen zagen. Want denken, ik ben Melaats en ik ben besmettelijk. Dus die zitten niet zomaar met elkaar om de tafel. Als ze toch zo wist, dan is hij dus eerst genezen. Dan was zij Melaats. Hoe dat gegaan is, dat weten wij niet. Ik vind het prachtig hoor, dat het er niet bij staat. Weet u wel? Omdat dat er ook niet toe doet. Want wat het toe doet, is niet maar deze gebeurtenis. Zo belangrijk is het nou ook weer niet. Het is niet wereldschokkend wat hier gebeurt. Je kan zonder, je hoeft het niet te weten. De hele gebeurtenis draagt niet bij tot onze zaligheid. En kennis ervan trouwens ook niet. Dus als u wilt, kunt u gewoon weer naar huis. Dat maakt niks uit, hè. Het is alleen maar, als het om uw zaligheid gaat, dan... Nee, dan hoeft u hier niet te wezen. Maar we willen toch weten waarom de Heer het noodzakelijk vindt om het ons mee te delen. En waarom het notabene door alle vier de evangelisten is opgeschreven. In het geïnspireerde woord van God. Ja, als je daar niet in gelooft dat het geïnspireerd is, houdt het verhaal dus ook op. En er zijn er die zelfs zeggen, nou ja, als dat nou het geïnspireerde woord van God is en we krijgen zulke onbenullige verhalen te lezen in de Bijbel, hè, dan hoeft het voor mij niet. En gelijk hebben ze, maar het is geen onbenullig verhaal. Ja, historisch wel, maar het gaat om wat erachter steekt. En als je dat weet, dan weet je ook dat dit het woord van God is. Mede omdat het er niet dik bovenop ligt, hè? Nooit. Sterker nog, je moet zo'n verhaal meest heel dikwijls vergelijken met parallelle schriftgedeelten om de hele geschiedenis te kennen. Niet dat het altijd zo noodzakelijk is, maar dikwijls moet dat toch. Anders dan zul je nooit weten waar het over gaat. Zeker wanneer we het hebben eventueel over het profetisch woord, wat we zo noemen. Je kunt met zo'n hoofdstukje in Daniël kun je echt niks. En een hoofdstukje uit de Openbaring ook niet. Je kunt er pas wat mee als je ze naast elkaar legt. Zo werken die dingen, hè? Maar dit is van belang, want hoe dan ook, de Olijfberg kennen wij uit het Oude Testament al. Ik geloof dat ik daar al eerder wat over gezegd heb. In ieder geval wordt gezegd dat als de Messias komt, kennelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël, namelijk wanneer Jeruzalem verwoest wordt voor de laatste keer, dan staat er dat te dien dagen de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Met andere woorden, als de Messias komt, komt hij op de Olijfberg. Dat moet toch in de buurt geweest zijn, of moet dan in de buurt zijn van waar het huis van Simon de Melaatse gestaan heeft. Of eventueel het huis van Maria Martha Lazarus, als dat wat anders is, dat is nog maar de vraag. Maar dat doet er helemaal niet toe. Maar daar moet het ergens zijn. Bovendien weten wij ook, maar dan ben je inmiddels in Handelingen 1, dat de Heer Jezus voor het laatst zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg. Vandaar namelijk werd hij opgenomen daar zij het zagen, totdat een wolk hem wegnam van hun gezicht. Dat wil zeggen, hij stond daar voor het laatst en in de toekomst zal hij daar, en dan staat er ook letterlijk, dan zal hij daar zijn voeten zetten. Te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat wil zeggen, zijn tocht in het verleden is daar opgehouden. En als het verder gaat, dan zijn wij in wat wij noemen de wederkomst van Christus. Van daaruit gaat het verder. En je zou kunnen zeggen, op een of andere wijze is de geschiedenis daar blijven steken. Op de Olijfberg. In het zicht van Jeruzalem, maar voor zover men Jeruzalem in zicht had, werd vastgesteld dat Jeruzalem zou verwoest worden. En ook dat hebben we al gelezen in het voorgaande hoofdstuk. Dus dat lijkt me ook wel duidelijk. En we herinneren ons waarschijnlijk de zogeheten intocht in Jeruzalem, waarbij de Heer aan de afgang des Olijfbergs weende over de stad. En hij kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. Die situatie van verwoesting van Jeruzalem is daarna kenmerkend geweest voor Jeruzalem. In de eerste plaats, Jeruzalem is verwoest geworden in het jaar 70 van onze jaartelling, maar is eigenlijk altijd een ruïne gebleven. Mocht u denken dat het dan toch in onze dagen herbouwd en bewoond is, dan is het zeer verhelderend om dat oude Jeruzalem eens te bekijken, want als u het mij vraagt, is het nog steeds een ruïne. Ook vandaag. Ik heb het niet over het moderne Jeruzalem aan de westzijde, zal ik maar zeggen, maar ik heb het over de oude stad. Dat is een grote puinhoop die om onverklaarbare reden bewoond is. Maar ik ben er wel eens geweest, maar ik wil er ook altijd zo gauw mogelijk weer uit. Echt wel. Een grote verzameling van stenen en voor mijn gevoel een soort ghetto, een soort achterbuurt waar je ook niet veilig voelt trouwens. Een rovershol wil ik niet zeggen, maar de commercie zit er toch heus dicht tegenaan daar. Hè? Je wordt in ieder geval gegarandeerd door je gids gewaarschuwd. Hè? Dat je je tas en je zakken dicht houdt en dat je bij elkaar blijft en dat je goed oplet waar je heen moet en niet de winkel binnenlopen, bij de groep blijven enzovoort. En anders breekt de paniek uit. Dat is de oude stad Jeruzalem. Het is altijd verwoest gebleven. En tot in onze dagen is dit de situatie. En ik moet u helaas ook zeggen dat dit Jeruzalem ook daadwerkelijk alsnog en weer verwoest zal worden. Want ja, hoe je dat ook keert of wendt, Zacharië 14 zegt dat als de Heer wederkomt, is dat op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Te dien dagen is de dag van Zacharië 14 vers 1, wanneer Jeruzalem verwoest wordt. En bovendien, maar die is iets moeilijker om in twee zinnen aan te halen, Daniël 9 zegt, na 70 weken, dan komt de Messias, dan breekt het nieuwe verbond aan en wat het maar is, maar tot het eind daarvan zal er verwoesting zijn die vast besloten is. Nou ja. En de Heer stond op de Olijfberg, zag Jeruzalem en weende over de stad en kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. In het jaar 70, ja, in de komende 2000 jaar. Want zo zal het blijven. En intussen tijd is Jeruzalem enige malen veroverd en verwoest en weet je veel wat. Het is nog steeds een land waarvan de profeet zei, het is een land dat zijn inwoners opeet. Wie zei dat? Ezechiël, geloof ik. Is me goed te herinneren, maar anders zoekt u het maar eens op. Wat ik bedoel te zeggen is dat de Olijfberg een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd. Het intermezzo tussen de eerste en de wederkomst van Christus, waarbij de Heer nu als het ware verblijft op de Olijfberg. Waar trouwens ook die ezel gevonden wordt, die van de intocht, weet u wel, die mannelijke ezel, die een beeld is van de gemeente, van het lichaam, het beest. Het lichaam van Christus, de ezel die ook gekleed werd in de klederen van de discipelen, en het dus uitzag als de discipelen, hij was de discipelen, hij was namelijk de gemeente, dat is het verhaal. En naar Jeruzalem wordt geroepen, och of gij ook in deze dag bekendet hetgeen tot uw vrede dient, maar het is verborgen voor uw ogen. Dat wil zeggen, wij weten wat het onze vrede dient op de Olijfberg, maar in Jeruzalem weten ze dat niet. Het is symboliek. Een van de leukste, nee, leukste is niet een mooi woord. Een heel fraaie uitspraak in dit verband vind ik ook die van Ezechiël hoofdstuk 11. Och, waar kom ik nou weer in? Ezechiël. Ja, Ezechiël, oké. Ezechiël was niet in Jeruzalem, Ezechiël was in een visioen in Jeruzalem. Hij was als het ware in Jeruzalem. En hij zag de heerlijkheid des Heren. Hoe dat er maar uitzag, want daar ga ik daar nou maar niet op in. Hè. Het was nogal ingewikkeld, maar het heet de heerlijkheid des Heren. En hij zag dat de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem verdween. Dat is in de laatste verse van Ezechiël 11, vers 23. De heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad. Als dit soort dingen leest, moet ik altijd denken aan Erich von Däniken, die ervan maakte dat die, wat hier heet, heerlijkheid des Heren, was een ruimtevoertuig. Maar het is de man kennelijk volkomen ontgaan dat Ezechiël helemaal niet in Jeruzalem was en dit dus ook niet letterlijk gezien heeft, was een visioen. Dat ding met die raderen, weet u wel, en met dat vuur en alles. En prachtig. En een soort, hoe heet dat, een uitspansel erboven. Ja, als je het gaat uittekenen en je wilt, krijg je vanzelf een vliegende schotel met zo'n halve bol met wielen eronder en vuur eronder. Heel mooi, hè? Ja. Nou goed. Dat laten we graag aan Van Däniken over. Maar dan gaat hij weer, vers 23 van hoofdstuk 11. De heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad en stond op de berg, dat wil zeggen bleef staan, stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Als je het woord Olijfberg in je Bijbel opzoekt, vind je deze schriftplaats niet. Maar het is er wel een. Ja. Dat wil zeggen, de heerlijkheid des Heren verdween uit Jeruzalem, maar stond op de Olijfberg. En daar blijf je dus een poosje. Daarna nam de geest mij op en bracht mij in het gezicht door de geest Gods in Galdea tot de gevankelijk weggevoerde en het gezicht dat ik gezien had voer van mij op. Dat wil zeggen, toen was hij ineens weer terug bij de gevankelijk weggevoerde in Galdea en ik sprak tot de gevankelijk weggevoerde al de woorden des Heren die hij mij had doorzien. Kortom, wat Ezechiël zag was dat de heerlijkheid des Heren zich terugtrok uit Jeruzalem om zich te plaatsen op, te verblijven, op te staan op de Olijfberg. En dat is onze tegenwoordige bedeling. De heerlijkheid des Heren is buiten, is niet in Jeruzalem, maar is in afwachting daarvan. Gaat naar Jeruzalem in de toekomst, maar symbolisch nu nog op de Olijfberg. En als je dan nog weet dat Ezechiël zich bevond onder de 10 stammen van Israël in hun ballingschap, dan tel je nog het een en ander bij elkaar op. Want waar is de heerlijkheid des Heren? Bij de 10 stammen dus, ja. Ja, maar goed. Dat is daarmee niet bewezen, maar meer wil ik er nou gewoon niet van zeggen. Ik ga terug om de draad op te nemen in Marcus. Bethanië vertaalde ik altijd met ik ben het huis. Want Bet is huis en Ani, dat is ik. Zo staat het niet in de handboeken, geloof ik, maar die hadden iets anders, geloof ik. Maar ik weet niet meer wat dat was. Maar ik ben het huis ben ik. Waarom ook niet? De gemeente is het lichaam van Christus. Wij zijn Hij, dat wil zeggen, we hebben aan Hem deel en wij zijn zijn huis. En in de toekomst zullen wij met Hem verschijnen in heerlijkheid op of boven de Olijfberg. En daar houd ik het maar op. Bovendien staat er, hij was in het huis van Simon. Daar zijn we vorige keer mee geëindigd. Met Simon, dus ik mag er nou niet te veel meer van zeggen. Zeker niet nadat ik nog vlak daarvoor een hele contactdag over de Simon gesproken heb. Over al die Simons. Dat was een beetje te snel misschien. Maar soms moet dat, hè. Want ik heb geprobeerd te laten zien dat al die Simons die je maar in de Bijbel tegenkomt op een of andere wijze uitdrukking geven, inderdaad, aan onze bedeling. Dat wil zeggen, het begin van onze bedeling. Ik geloof namelijk, en ik zeg het nu vanaf de andere kant, ik geloof namelijk dat toen het evangelie door de stam van Juda, door de Joden namelijk, verworpen werd, en de Heer Jezus dus door Juda van alle stammen van Israël werd verworpen. Toen kwam niettemin de zaligheid terecht bij de stam van Simeon. Simon. Als eerste. Ik heb me trouwens tientallen jaren afgevraagd wat dat toch betekent. Waarom die man heet de horende. Elke keer die Simon in de Bijbel. Hoezo? Niet zeggen dat betekent dat hij gelovige is of zoiets. Ja, dat zijn ze allemaal. Ik bedoel, de meeste van die mensen die ons voorgehouden worden, zijn gelovigen. Hoezo, waarom moet deze dan specifiek zo heten? Waar nou trouwens nog bij komt, dat we ook hier en daar een Simon hebben die zomaar weer van de bladzijde van de Bijbel verdwijnt. En iemand als Simon Petrus, die heet wel Simon, maar hij wordt daarna Petrus genoemd. Zo belangrijk is de naam schijnbaar toch ook weer niet. En waarom moet je dat dan toch allemaal weten? En mijn antwoord is, omdat ik zal het anders zeggen. Al die Simons in de Bijbel zijn op de een of andere wijze eerst. Ik heb geen lijstje bij me, dat had ik toen wel bij me. We hebben een heleboel van die Simons. Maar kenmerkend voor die lui is zijn eerste. Wij kennen in ieder geval Simon, zoon van Jona, namelijk Petrus. En dat hij eerste was, dat weet u. Daarom had hij ook de sleutel. Hij liep voorop met de sleutel. Maar het was geen carnavalsoptocht. Daar doen ze dat ook. Maar goed. Prins carnaval krijgt de sleutel, toch? En dat is Rooms-Katholiek. Waar ze dat toch vandaan hebben allemaal, mensen? Maar Petrus was de eerste. Inderdaad, eerste van de discipelen, de woordvoerder, heette Simon, maar daarna werd hij gewoon Petrus genoemd. En hij wordt geacht leiding te hebben gegeven aan de 12. Dat wil zeggen, hij wordt geacht primatuur te hebben daaronder. Hij was de baas, zal ik maar zeggen. Daar heeft men ook het pausdom dus van afgeleid later, toen ze dat één keer uitgevonden hebben. In 500 zoveel was dat, geloof ik, pas hoor. Een half millennium later, maar dat doet er niet toe. Maar Simon Petrus als eerste. Maar je hebt natuurlijk ook deze Simon. Voordat de heer naar Jeruzalem gaat, is je in het huis van deze Simon in Bethanië. Degene die alleen Johannes 12 hebben en dat beschouwen als iets anders dan dit. Die zeggen dat het huis was het huis van Lazarus, Maria en Martha. En voor het gemak zeg ik dat ook wel eens. Het is, daar verbleef de heer toch in het huis van ene Simon. En een aardige vind ik bovendien ook maar zo uit het hoofd even, dat toen de heer zijn kruis zal dragen onderweg naar Golgotha en hij eronder bezweek, werd ene Simon van de kant van de weg geplukt. Ik weet niet hoe dat kwam. We raken hem trouwens meteen ook weer kwijt. We weten dat hij twee zonen had, Alexander en... Hè? Brutus? Rufus. Rufus, oh ja, Rufus, ja. Rufus, ja, daar zit een... Ik denk dat het een doorverwijzing is. Maar goed, we komen hem later niet meer tegen, maar hij heet Simon. En dan, het was ene Simon die als eerste het kruis van de Heer Jezus op zich nam. Wie mij wil volgen, zei de Heer, neem zijn kruis op zich en kom achter mij. En letterlijk was het ene Simon die het deed. Maar dan moet het overdrachtelijk ook ene Simon geweest zijn. Maar is dat dan Simon Petrus? Nee, Simon Petrus betekent precies hetzelfde. Je moet ergens zo'n Simon hebben die als eerste de Heer Jezus volgt. Hè? Wat hebben we nog meer voor Simons in de Bijbel?
De tovenaar.
Hè? De tovenaar, maar dat is de moeilijke. Dat is de moeilijkste. Ja, hè? Ja, Simon de Tovenaar. Simon de Tovenaar, oh, daar kom ik zo op. Wacht maar even, daar kom ik zo op. Maar de meest voor de hand liggende is natuurlijk deze. Jozef, de Jozef, de eerste Jozef, die immers koning zou worden volgens zijn dromen. Die werd ook koning, maar wel over Israël. Maar niet in Israël. Dat wil zeggen, wel over zijn broeders. Maar niet in het land. Maar buitensland. in Egypte. Jozef is namelijk een beeld van onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer Jezus, toch een zoon van Jozef overigens, maar het is een andere Jozef, goed, een koninkrijk heeft, maar verborgen voor Israël en daarmee voor de wereld ergens in het buitenland. Maar de eerste die aan dat koninkrijk van Jozef deel kreeg, was Simon. En wij bedenken dat het voor straf was. Kent u de geschiedenis? De broers gingen naar Egypte, kwamen bij Jozef en Jozef vroeg naar Benjamin en hij zei, ja, hier heb je eten voor onderweg, maar je komt maar terug. Volgende keer kom je maar terug en dan breng je Benjamin mee. En hij nam Simon uit de hele rij eruit en zette hem gevangen. Dat wil zeggen, maakte hem tot gijzelaar, zo lezen we dat dan, enzovoort. Hè. Dus Simon ging niet meer terug. Simon die bleef in Egypte. Later kwamen de broers en nog later kwamen ze definitief met de hele familie om in Egypte te wonen, in het land Goshen. Maar de eerste dus, na Jozef zelf, de eerste was Simon. Nou ja. En nog een heel moeilijke, want die moet je, die vind je niet als je de naam Simon in de Bijbel opzoekt. Toen David nog moest vluchten voor Saul en zelfs zijn toevlucht zocht bij de Filistijnen, toen wilden de Filistijnen, omdat ze nog eenmaal tegenstanders waren van Saul, ze hebben hem later ook definitief verslagen, toen wilden ze David wel huisvesten. En toen zei David, nou ja, ik ben met 400 man, of waren het er inmiddels al 600, weet ik veel. Meer dan 400 in elk geval. Hij zegt, ik hoef niet bij u in de stad te wonen. Geef mij maar ergens een andere plaats of plek of dorp of stad om te wonen. En dat was goed, toen kreeg hij Ziklag als stad om te wonen. En dan staat erbij, dus 1 Samuel, een van de laatste hoofdstukken van Samuel, er staat erbij dat Ziklag daarna altijd in het bezit is gebleven van de koningen uit Juda. Dat wil zeggen als een koninklijk domein. Als een persoonlijk bezit van de koning. Ziklag, dat begrijp u toch, een koninklijk domein. We hebben in Nederland ook koninklijke domeinen. In bezit van de koninklijke familie. Maar Ziklag was oorspronkelijk een stad van Simeon. Kun je in Jozua nalezen bij de verdeling van het land. Maar kennelijk terugveroverd, omdat het in het zuiden ligt, kennelijk terugveroverd door de Filistijnen. En toen David kwam en zei, ik wil wel graag een plekje hebben, kreeg hij Ziklag. Dat wil zeggen, het eerste bezit van David als koning was van Simeon. En zet hem in het rijtje. Tel ze bij elkaar op en je komt tot de conclusie, oké, men wilde de Heer Jezus niet als koning voor Juda, maar waar komt het dan terecht? Men wil het evangelie niet over Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van God. Juda wil het niet, maar waar komt het dan terecht? Bij Jozef in Egypte, in het buitenland. Bij Simeon, ja. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd, want het evangelie kwam terecht in Brittannië en in het bijzonder bij de Simoni. Er staat gewoon op de diverse, nou je moet wel een goede treffen, maar goed, staat gewoon op de kaart. Simoni. Dat is in de eerste plaats Wales, Zuid-Wales eigenlijk. En meer in het bijzonder bij het koningshuis daarvan. Maar het koningshuis van de Simoni was van de Siluren. De Silvuren heet het in het Nederlands, heb ik inmiddels gevonden. In een boek uit de 16e of 17e eeuw, wil ik afwezen. Weet ik aan mijn hoofd nou zo gauw niet meer. Silvuren. De Siluren. En de Siluren stammen van Shaul, van Saul. Maar Saul niet uit Benjamin, maar Saul als uit de zoon van Simeon. Kun je allemaal in het Oude Testament lezen. Want Ruben, Simeon, Levi, Juda, dan kregen allemaal zonen. En een van de zonen van Simeon was Saul. Hetgeen toch een dubbele betekenis geeft aan de naam van Saul van Tarsen. Omdat hij aan de ene kant in verband gebracht wordt met Benjamin en koning Saul. En daarmee de heerschappij van de wet. Want dat is wat in koning Saul wordt uitgebeeld. Maar aan de andere kant is de verwijzing naar Saul van Simeon. De eerste die het evangelie aanvaarden officieel op regeringsniveau. Want Caradoc. Karatekus, Karakterkus, Caradoc, de legendarische Britse koning, was uit het huis van de Siluren en uit de grotere stamgroep van, nou, de clan van de Siluren moet je eigenlijk zeggen dan, en uit de stam der Simoni, van Simeon. Het is dus historisch zo gebeurd. Je moet even zoeken, maar dan vind je het ook. Nou, even zoeken. Maar goed, maar het is allemaal terug te vinden. En hier heb je dus ook zo iemand, Simeon. En er stond, en er staat dat hij heet Simon de Melaatse. Maar kennelijk was hij niet meer Melaats. En daar heb je het volgende punt. Want ik moest het nog over die ene Simeon hebben, de tovenaar. Het punt is dat wij vinden in ieder geval in de tekenen van het Nieuwe Testament. Och, laat ik er gewoon een voorbeeld nemen. Je hebt in, bij gelegenheid, waar staat, weet ik zo gauw niet. De Heer gaat naar het buitenland, steekt het meer van Galilea over de Gallische Zee. Maar, hè? Nee, dat is ook een naam voor de Noordzee. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Of doet het er wel toe? Hij steekt de ik kan niet alles zeggen, mensen. Ja. Hij steekt het meer van Galilea over en komt aan de andere kant waar hij maar komt. Maar het is in ieder geval in het gebied van de tien steden. De Decapolis. Dat is een verband van tien steden, zoals wij in Nederland de Hanzesteden hadden. Of hebben we die nog? Die met elkaar verbonden zijn door contracten, vooral handelscontracten. Maar je had daar de zogenaamde Decapolis, de tien steden. Maar u begrijpt dat ik even stotter bij tien stammen. Ja, goed, zijn tien steden, maar doe maar. En daar komt hij iemand tegen, een grote, krachtige man, maar hij is bezeten. Door legio demonen. En hij kon niet gebonden worden, hij kon niet gehouden worden. Hij was onoverwinnelijk, want hij had van de toverdrank gedronken. Want toen die Galileërs al de... die Galileërs, ik moet die dingen veel netter vertellen natuurlijk. De onoverwinnelijke, maar de Heer drijft die demonen uit en de man werd rustig en stil en toen was dat gebeurd. Zo'n verhaal, dat kom je trouwens nog een paar keer andere vormen in de Bijbel tegen. Maar dat verhaal, dat, zo'n verhaal ken ik het beste uit de diverse, met name Europese tradities. Oude tradities, legenden zegt men, ik vind dat niet het goede woord, want het kan zoveel betekenen volgens mijn woordenboek. Daar vind je namelijk dat hier en daar dan iemand komt om het evangelie te prediken, in Europa. En dan onvermijdelijk, dan is er of een reus, of een draak, of wat het maar is, een of ander vreemd beest. En die moet dan overwonnen worden. En ik heb het nooit goed bijgehouden, maar in de meeste gevallen heeft het ook iets met water te maken. En gebeuren die dingen aan het water. En uiteindelijk wordt dan die reus of dat monster verslagen. Waar ben ik allemaal? Ik ben bij dat monster bij St. Michael's Mount. Ik was even in Tarascon, in Zuid-Frankrijk. Daar verdween die ook in de... in het water. Ja. Dat was in verband met... was het Martha? Gelooft wel, hè? Martha van Maria, die van hier uit Betanië. Die wordt dan geacht het monster, de Tarascon, verslagen. Dat hebben ze elk jaar herdacht bij de feestelijke optocht. Dus zeker. En ik was in gedachten even in Beatenberg. Dat is dan een paar eeuwen later. Bij Beatus, die trouwens van Britse afkomst was. Ze heette Beatty natuurlijk gewoon. Mooi Britse naam, Beatty. Zo heette die acteur die de Heer Jezus speelde in... Hè? In de King of Kings, geloof ik. Maar nu weet ik het niet meer. Dat is lang geleden, ik word oud. Beatus in elk geval, die aan de Toenerzee in een grot woonde, kwam te wonen. Als kluizenaar, maar als zendeling in een grot hoog boven het water. Maar daar woonde ook zo'n groot monster en die heeft hij eruit gegooid. En de beest is verdronken in de Toenerzee en daar heeft nooit meer iemand wat van hem gehoord. Enzovoort. En wij zeggen, dat is allemaal legende. En dan heb ik het nog niet eens over al die heuvels waar tegenwoordig kerken op staan, gewijd aan Sint Michiel. Sint Michael, Saint Michel, wie het maar was. Want het verhaal is altijd, daar woonde een draak, een monster of wat dan ook. En die is verslagen geworden door de een of andere heilige. Nou ja, eigenlijk door Sint Michael. En sindsdien is de plaats aan hem gewijd. En dan denken wij, dat hebben ze verzonnen, dat verhaal. Maar waarom komt het zo vaak voor? Het antwoord is, omdat het helemaal niet gaat over letterlijke gebeurtenissen. Het is in de wereld gekomen door de uitbeeldingen, de beeldende kunst. Door uitbeeldingen, zinnenbeeldige voorstellingen dus, van wat er werkelijk gebeurd is. Namelijk het evangelie werd gepredikt en de draak, de slang, is verslagen. Door wie? Ja, door Sint Michael natuurlijk, want komt uit Openbaring 12. Hè? Sint Michael krijgt het tegen de draak en zijn engelen en heeft overmocht en dat soort dingen meer. Het is steeds opnieuw de herinnering aan dat de afgoderij, de demonie, legio-demonen, dat de afgoderij, de demonie, het occultisme, of hoe moet je dat allemaal noemen, dat daar overwonnen is geworden door de prediking van het evangelie en dus door de kracht van de Heilige Geest enzovoorts. Of dat gepaard is gegaan met fysieke wonderen, dat weet ik niet, maar op zich vind ik het een wonder. En niet zo'n kleintje ook. En dat is wat gebeurd is. Kortom, hij was bezeten, maar werd genezen. Deze man was melaats, maar het is precies hetzelfde. Alleen, nou ja, niet helemaal precies. Melaatsheid is iets minder erg in de zinnenbeeldige betekenis. Melaatsheid is namelijk een uitbeelding van de werking van de zonde en daarmee de werking van de dood. Verderf namelijk. Die werkt al in het leven van de mens. Dat is een lugubere ziekte overigens. Ik heb het niet willen kleineren, maar u weet toch wat melaatsheid is? Dan val je langzamerhand uit elkaar terwijl je nog niet dood bent. Dat heet ontbinding. Maar het is de werking van het verderf. Maar dat is wat uitgebeeld wordt. En hij was het, maar is inmiddels genezen. Dat is wat met Simeon dus gebeurd is. En officieel zelfs met de 10 stammen als zodanig. En dat is de situatie officieel van onze bedeling, waarbij de zaligheid werd weggenomen van Juda en gegeven werd, dus van de 2 stammen, zeg maar, gemakshalve, als dat duidelijker mocht zijn, en terechtkwam bij, en dus gegeven werd aan de 10 stammen, die daarmee ook inderdaad verlost werden van de macht van de tegenstander. Ik kan het niet laten om u even mee te nemen naar aanleiding van voorgaande uiteenzetting, even mee te nemen naar Micha hoofdstuk 5. Micha hoofdstuk 5, gaat niet over Simeon, nee. Maar het is wel een mooi schriftgedeelte. Micha 5 kennen wij namelijk van vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Let op, Juda, in die dagen betekende dus het rijk van Juda, het zuidelijke rijk, het tweestammenrijk, populair gezegd. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van alts, van de dagen der eeuwigheid. Dat slaat op de Heer Jezus, dat weten we weer zodra het kerstfeest wordt, hè. Het gaat over de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. De komst van de Messias. Vers 2. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen, het overblijfsel, dan zullen de overigen zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls, terwijl het in vers 1 ging om Juda, heet het nu kinderen Israëls, en als je wil, ja, Juda zijn kinderen Israëls, maar dat is de vergezochte verklaring, de meest voor de hand liggende is, in de eerste plaats in de tijd waarin het gezegd wordt, en dan is Juda tweestammenrijk en Israël is een tienstammenrijk. Dus het gaat over over de komst van de geboorte van de Messias, in ieder geval. En daarna over bekering van de kinderen Israëls. Een overblijfsel. En dan verder. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En einden der aarde zijn van die termen uit Jesaja, als er staat dat de zaligheid zou gaan naar een ander volk, naar de einden der aarde. Dan wel de koloniën in het westen, vertaald met eilanden in de zee. Hoe vaker ik het tegenkom, hoe onbenulliger ik die vertaling vind trouwens. Hè? Eilanden in de zee. Het zijn de koloniën. In het westen, ja. En deze zal vrede zijn, en let nou op, hè, wanneer Assur in ons land zal komen. En we zijn nog steeds even in het verleden, in de dagen van Micha. Toen kwam inderdaad Assur, Assyrië, in het land en het leidde tot de wegvoering van wat er nog over was van Israël, van de 10 stammen van Israël. Maar het leidde ook tot de wegvoering van een groot deel zelfs van Juda. Want de Assyrische legers zijn gekomen tot de poorten van Jeruzalem. En hebben heel de steden van Juda veroverd. En hoewel het er niet expliciet bij staat, moet je aannemen dat ze de inwoners daarvan dus net zo goed in Assyrische ballingschap hebben weggevoerd. Maar er staat, wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Nou, in ieder geval de paleizen van Samaria. Zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders, dan wel 8 vorsten uit de mensen. Ik heb geen idee wie dat zijn. Het aardige is natuurlijk wel, als je 7 en 8 bij elkaar opzoekt in je Bijbel, dan moet je wel heel goed zoeken trouwens. Dan kom je toch bij David vroeg of laat terecht. Omdat we tot vandaag niet weten of David nou de 7e of 8e was van Isaïe. Maar dat even terzijde. Hè? Herder was hij wel en vorst was hij ook. Dus toe maar. Verder weten we het niet. Maar ik wil je wel wat erover zeggen natuurlijk toch wel hoor. Want voor zover ik weet zijn de 10 stammen in ballingschap weggevoerd en zijn ze daarna geregeerd geworden, wel degelijk door vorsten uit het huis van David. Het is nou niet de plaats om dat uit te leggen, maar dat is goed aantoonbaar, ja. Ja, waarom ook niet? Een beetje koning uit het huis van David had al gauw 70 zonen. Dus keus genoeg. Echt wel, ja, goed. Maar die maar even terzijde. Er staat in ieder geval, wanneer Assur in ons land zal komen en onze paleizen zal treden, zullen wij tegen Assur stellen 7 herders, dan wel 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard en het land van Nimrod afwijden in deszelfs ingangen, want het land van Assur is het land van Nimrod, het is het Mesopotamië, het tweestromenland, in dit geval toch tamelijk noordelijk, maar vooruit me weer. Wat staat hier dus? dat Israël zou weggevoerd worden in Assyrische ballingschap, maar dat ze daarna Assur zouden overwinnen. Zodat je nu weet hoe het Assyrische Rijk aan zijn eind kwam. Het werd verslagen door Israël. Nou ja, door Israëlieten. Er bestond geen Israëlitische staat, maar er bestonden wel Israëlieten en ze woonden in Assur. Alleen in de ongewijde geschiedenis heten zij Skieten en Saksen, wat eigenlijk dezelfde naam is gewoon, met SK, Isaac, Skieten, zonen van Isaac. Ja. En zij hebben het Assyrische Rijk naar de Filistijnen geholpen, zodat het daarna makkelijker was voor de Babyloniërs om de macht over te nemen, want zelf waren ze niet op de macht uit. Historisch, jazeker. Alzo zal hij ons redden van Assur, in de ballingschap dus, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. Maar Israël als natie is niet gered van Assur. Maar de Israëlieten zelf dus vervolgens wel. En Jacobs overblijfsel, dat dan verlost is van Assur, vers 6. Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid, dat wil zeggen vruchtbaar en gezegend, dat naar geen man wacht, dat wil zeggen dat niet van mensen afhankelijk is, en het niet van mensen hoeft te hebben, maar van de Heer. Nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds. Maar de leeuw is het embleem van Juda. Maar het idee is dat deze, zeg maar de 10 stammen, vereenvoudig gezegd, geregeerd zijn geworden door koningen, leiders, koningen, wel degelijk uit Juda en meer specifiek uit David. Als een jonge leeuw onder de schaapskudden, dewelke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Dat wil zeggen, ze zouden niet tegengehouden kunnen worden, ze waren onoverwinnelijk. Dat zei ik toch net ook over die man in Decapolis. En we kennen natuurlijk ook zo iemand uit het dorpje dat wij zo goed kennen. Maar het is hetzelfde volk. Ja. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, en zo kwam ik er nu vanavond weer op, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien, en ik zal uw wagenen verdoen, en ik zal de steden uw lands uitroeien, en ik zal uw vestingen afbreken, en ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen guichelaars hebben. Dat gaat over afgoderij en occultisme, die je zou het wegdoen. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij niet meer zult nederbuigen voor het werk van uw eigen handen, van uw eigen goden. Voort zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien. Dat heeft ook met afgoderij te maken. Hè? Dat weet u. Hè? En ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen die niet horen. Einde van het hoofdstuk. Wat staat hier? De Messias zal geboren worden. En Israël, niet Juda, Israël zal weliswaar weggevoerd worden in Assyrische ballingschap, maar in de ballingschap zou het gebeuren dat de Heer hun afgoderij zou wegdoen en dat hij hen zou zegenen. Staat het toch gewoon? Nou, dat is ook gebeurd. En die 10 stammen zijn dan in de loop der eeuwen allemaal deze kant op gekomen, zal ik maar zeggen, hier naar het westen. En hebben zich daar gevoegd trouwens bij lui die hier in het westen al lang woonden, of veel eerder, enzovoorts. En daar kwam het evangelie terecht, ja. En nu begrijpt u misschien ook dat Simon de Tovenaar, op bijzondere wijze uitdrukking geeft aan precies ditzelfde volk. Namelijk, het komt tot geloof. Ik weet wel, daar bestaat een discussie over, maar in de Bijbel wordt Simon de Tovenaar beschreven als een gelovige. Alleen iemand die dacht dat hij er zijn voordeel mee kon doen en dat het de zaligheid een groot gewin was. Die dacht dat hij de Heilige Geest, dat hij daar geld aan kon verdienen en dat soort dingen meer. En dat je die kon overdragen en verkopen en dat soort dingen. Dat weet u toch, tovenaar. En toen werd hij uitgevloekt door, vervloekt moet je dan zeggen, geloof ik, door Petrus. En daarna blijft hij in het midden wat er verder van die man, met die man gebeurd is of zo. En wij vragen ons af, was het eigenlijk wel echt een gelovige? En het antwoord is, hij is een uitbeelding van die volkeren waar het evangelie terechtgekomen is. Maar die dan toch gedacht hebben dat ze er een voordeel mee konden doen. Ja. En we konden gebruiken als middel voor toverij of wat dan ook, voor wonderen en tekenen en dat soort zaken meer. En dat is niet zo. En dus wordt er een vloek over uitgesproken. En dat is ook hoe het met die 10 stammen aflopen zal in de nabije toekomst. Er zal alsnog een oordeel overkomen van Gods wegen. En de grote verdrukking gaat zeker aan de Kelto-Anglo-Saxische volkeren niet voorbij. Integendeel, sterker nog, een heel Bijbelboek gaat erover, dat is Amos. Nou ja, en Hosea in hoge mate, overigens. En anders Romeinen 11. Indien zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. Want dat staat er allemaal, hè. Ze allemaal van die omstreden schriftplaatsen, die allemaal op hun plaats vallen, als je deze waarheden kent. En deze waarheden ken je alleen door, niet door bestudering van het Nieuwe Testament, maar door bestudering van de Oud-Testamentische geschiedenis. En het Nieuwe Testament is alleen een aanvulling erop. Maar zonder het Oude Testament red je het dan niet. Zo werkt het. Ja. Goed. Dus nu maar weer terug naar het Nieuwe Testament, naar Marcus 4. Als hij te Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, die genezen was geworden. We hebben trouwens in het Oude Testament nog een type van de 10 stammen van Israël. Namelijk in Mirjam. Het is maar een heel kort verhaal, sommigen ontgaat het volkomen. Maar bij gelegenheid werd Mirjam Melaats. En was ze dus buiten de legerplaats als Melaatse, totdat ze genezen werd. En al die tijd gebeurde er met Israël verder niks. De geschiedenis ging niet verder. Pas nadat zij genezen was, trekken ze weer verder. De Melaatseheid van Mirjam is een uitbeelding van eigenlijk van onze tegenwoordige tijd. Waarin de geschiedenis van het officiële Israël via Juda, zal ik dan maar zeggen, als het ware stilstaat. De geschiedenis loopt ergens anders, loopt via Mirjam, via Maria. We hebben de namen van Jozef en Maria voldoende gehad vandaag, denk ik. En we kennen ze als ouders van de Heer Jezus. Dat is niet voor niks, want Jozef en Maria beide geven uitdrukking aan het 10 stammen van Israël. Maria als uitbeelding van het volk als zodanig en Jozef als uitbeelding van het volk als drager van de beloften Gods. Beloften, ze waren verloofd. Ja, Jozef had beloften gedaan aan Maria, dat is het verhaal. Maar ook dat is symboliek. Natuurlijk was het historie, maar het was symboliek. Goed. Simon de Melaatse. Als zij te Betanië was, vers 3, in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan zat, aan een tafel, goed, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles, een vrouw. Ik heb u al gezegd, zij heet in Matthäus en Marcus een vrouw, in Lucas 7 heet zij een zondige vrouw, in Johannes 12 heet zij Maria, en het brengt ons bij het probleem van deze Maria. En dat probleem dat schijnt alleen te bestaan onder protestanten. Het heeft me jaren gekost voor ik daarachter kwam. Want wij protestanten kennen Maria, die wij noemen. Omdat er zoveel Maria's in de Bijbel zijn, hebben ze dringend een achternaam nodig. Dus deze noemen wij Maria van Bethanië. En daar bedoelen we primair mee deze Maria hier uit Johannes 12. Maar we kennen ook Maria Magdalena. Dat is makkelijk, want er was ook een plaats die heet Magdala. Dus hebben we er één Maria uit Bethanië en één uit Magdala. Enzovoorts. Bij nader inzien, met alleen een Bijbel, vind je het verschil tussen die twee niet. Bovendien, die ene heet niet Maria van Bethanië. Die andere heet wel Maria van Maria Magdalena. Maar of dat betekent dat ze echt uit Magdala kwam, is nog maar de vraag. Zou kunnen, weet je veel. Maar bij de Rooms-Katholieken hebben ze geen twee Maria's. Is het er maar één en is Maria Magdalena gewoon Maria van Bethanië. En volgens mij, naar mijn mening klopt dat. In de Bijbel heb je er ook maar één. Maria van Bethanië is Maria Magdalena. En de zus heet Martha. En gevraagd naar me, waarom hebben de protestanten er dan twee? Ik weet het niet, ze hebben het er nooit over. Ze leggen het nooit uit. Ik kan het ook nooit ergens vinden. Ze gaan er gewoon vanuit dat er twee zijn, twee verschillende dames. Maar ze leggen er niks aan uit, dus je krijgt er geen antwoord op. Mijn indruk is dat zij het karakter van Maria van Bethanië, die lieve vrouw die de Heer zalft in Johannes 12 in ieder geval, dat ze dat niet kunnen samenbrengen met Maria Magdalena, een vrouw die beschreven wordt als een zondige vrouw, waarvan iedereen weet dat betekent dat ze een hoer was. En in de tweede plaats, er waren zeven geesten van haar uitgedreven. En dat vindt men zoiets anders dan Maria van Bethanië, dat men het niet bij elkaar kan krijgen. Ik moet het de Rooms-Katholieken nageven, die hebben daar minder moeite mee. Hè? Toch? Ja. Wat daarachter steekt, dat weet ik niet precies. Daar ga ik me ook maar niet in verdiepen. Hè? Maar het is, als u mij vraagt, dezelfde vrouw. We hebben Maria en Martha, de beide zusters. Enzovoorts. Nou goed. En het lijkt mij duidelijk dat Maria, die Mirjam heet, genoemd naar Maria, ja, Maria, dat is Grieks voor Mirjam, en de oud-testamentische Mirjam is er bij mij weten maar één, dat is die ene die melaats was en de zus van, oudere zus zelfs, van Mozes en Aaron, en die melaats was en een tijdje buiten de legerplaats was, waarbij de hele geschiedenis van Israël een post op stond enzovoort. Het lijkt mij duidelijk dat Maria dus inderdaad een beeld is van Israël, en meer in het bijzonder van de 10 stammen van Israël, waarvan Simeon er één was. Hebben jullie dat nog? De 10 stammen bovendien die genoemd worden met de naam van Jozef. En anders met de naam van Efraïm. Nee, met Jozef, maar met Efraïm ook. Enzovoorts. Kortom, die namen bij elkaar en die omstandigheden wijzen allemaal op onze tegenwoordige bedeling, in afwachting van de wederkomst van Christus, wanneer de zaligheid alsnog bij Juda terecht zou komen. Maar tegelijkertijd, want dit wist ik al heel lang, zal ik maar zeggen, maar tegelijkertijd zijn het verwijzingen naar de situatie van de 10 stammen van Israël. Want daar is de Heer nu, als het ware. Daar is de zaligheid terechtgekomen bij dat andere volk. Vrij naar Matteüs 21, de zaligheid zal gegeven worden aan een ander volk. Nou goed, deze vrouw dus, let op, het is in één vers, Simon de Melaatse, in het huis van Simon de Melaatse kwam een vrouw, en ze heette Maria. En de een was melaats geweest en de ander waren zeven geesten uitgedreven. Hè? Ja, je kan het toch niet missen. Hebben een albasten fles met zalf van onvervalste nardus. In vers 3. U zou moeten begrijpen dat zo'n fles gevuld met nardus, eigenlijk gewoon een beeld is van een mens, in zo laag mogelijk, een mens die ergens mee gevuld zou worden, een hol vat. Alleen, het is wel sublimeer, hè? Het is niet zomaar een fles, maar het is van albast. Dat is een kostbare soort aardewerk, zal ik maar zeggen. Want dat is wat het is. Goed bewerkt door pottenbakkers. Maar kostbaar. Genoemd naar de plaats in Egypte waar het spul vandaan komt. Wij hebben porselein in onze dagen. De Engelsen noemen het China. En dat is genoemd dus naar de plaats waar dat spul vandaan komt. Ja. Nou ja. Dit komt uit Alabastrum, dus de Griekse naam voor een stad in Egypte. Maar goed, alabaster, fijn aardewerk dus, met zalf van onvervalste nardus. En dat is dan weer een zeer kostbare zalf waarmee de fles, de kostbare fles, gevuld was. U zou toch kunnen begrijpen dat waar een vat een mens is, uitbeelding is van een mens, die ergens mee gevuld zal worden, dat dus deze albastenfles gevuld met nardus een beeld is van de Heere Jezus. Noemen ze een mens dan, een subliem mens. Het is een beeld van de Heere Jezus Christus zelf uiteraard. En dan begrijpt u wat ermee gaat gebeuren. Dan wordt kapotgeslagen. Ja. Want dat staat er, hè. En de albastenfles gebroken hebbende, men heeft mij uitgelegd dat daar niks bijzonders aan is. De fles breken, men slaat er de kop af. Ja, ja, nee, dat is officieel zo. Ik weet niet hoe dat komt, of dat dichtgebakken zit of weet ik veel wat. Maar zo moet je hem openmaken blijkbaar. Albastenfles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd, goot hem leeg op zijn hoofd. Maar u begrijpt dat de gebroken fles natuurlijk toch gewoon een beeld is van de dood van de Heer Jezus. Nou ja, in het Johannesevangelie lezen wij over dat de Heer gestorven was en uit zijn binnenste kwam water en bloed. En de Heer zelf citeerde Jesaja 12. En hij deed dat in Johannes 7. En hij sprak over zichzelf, want dat deed Jesaja. En hij zei: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Water, bloed, stromen van levend water. Leven. En hier is het zalf, het heet nardus, voor zover ik kan nagaan komt nardus van het Hebreeuwse woord neert, en het betekent, in mijn Engelse woordenboek staat dan, to overpower with scent. Hoe zeggen ze het Nederlands, hè? Overpowered with scent, overpowered. Overweldigd. Oh, jij zit in het. Jij vertaalt nogal eens. Hè? Schiet lekker op, hè, Wil? Ja. Overweldigd, ja, dat is het woord, denk ik. Overweldigd door geur. Dus met andere woorden, een overweldigende geur. Een zeer sterke geur. En dat is het dan. Het schijnt iets verband te houden. De oorsprong van het woord weet men officieel niet, maar het schijnt verband te houden met het woord voor lamp. Maar ja, die verspreidt niet geur, maar licht neer. Hè? Ja. Van Abner, de zoon van Ner, de lamp. Ja. Ja. Toen maar. Maar dat we het hier hebben over een goede reuk van Christus enzovoort, met de uitdrukking uit 1 Korinthe 2 is het, geloof ik nog, of is het 1? Enkel. Nee, nou ben ik al muis. Het is 2 Korinthe. Paulus zegt, overal waar wij zijn, zijn wij een goede reuk van Christus in degene die behouden worden en degene die verloren gaan. Dat is, even kijken voor de zekerheid. Het is 2 Korinthe 2. In het bijzonder vers 15. Een goede reputatie, maar het gaat over geestelijke dingen en dan heet het reuk. Maar in Nederlands kennen we de uitdrukking ook. Hè? Men spreekt over een kwade reuk. En het gaat helemaal niet over de neus. Het gaat over iemand die een slechte reputatie heeft. Hè? Ja, ja. Of we zeggen dat zaakje stinkt. In plat Nederlands. Terwijl het dikwijls niks te ruiken valt. Maar goed. Trouwens, dit was een goede reuk. En Judas zei het, zaakje stinkt. Maar, doe maar. Ja. Maar het gaat over de Heer Jezus die zou sterven en zijn geest, geur, gasgeest, zou zich verspreiden. Dat is het idee. In dit huis, niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg. Het huis van Simon. Wellicht het huis van Maria, Martha en Lazarus. Want als het in Johannes staat, denkt iedereen, het is het huis van Maria, Martha en Lazarus. Maar waarom ook niet? Voor de gelegenheid is het hun huis in elk geval. Hè? Ja. De alabasterfles gebroken hebben de God die op zijn hoofd, dat mag niet moeilijk zijn, waarom op zijn hoofd? Christus is het hoofd van de gemeente. En in hem, die ons hoofd is, in hem die aan ons als hoofd is gegeven, heet het zelfs, zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, enzovoort. Hij is ons hoofd, onze hoge priester en wat het maar was allemaal. Mocht u nou vragen, maar hoe zit het met die voeten? Dan moet ik u zeggen, nou ja, dat staat dus hier in Marcus weer niet, geloof ik, hè, die voeten. Ik ben even mijn lijstje weer aan het kijken. Nee, dat is alleen in Lucas en in Johannes. Maar die is ook niet zo moeilijk, want juist in verband met dit onderwerp lezen wij hoe lieflijk zijn de voeten van degene die de goede boodschap brengen. En waarom niet, hoe lieflijk zijn de lippen van degene die de goede boodschap brengen? Of hoe lieflijk is het keel, de tong, de mond, de lippen? Waarom de voeten? Omdat die goede boodschap ergens heen gebracht gaat worden. Waar naartoe dan? Wel bij de les blijven. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Waar gaat het naartoe? Naar de koloniën in het westen. Naar het volk dat ter zee vaart. Rule Britannia. Britannia, rule the waves. Dan al diegenen die ter zee vaart, wat was dat? Jesaja 49, geloof ik. Waar het maar heen ging. Naar Simeon. Dan wel naar Jozef, naar Efraïm, kortom naar de 10 stammen van Israël. Naar Brit-Am staat het trouwens gewoon in Jesaja 42 en 49. En in die dagen waren dat in ieder geval op zijn minst de Carthagers. Brit-Am, zo heetten ze. Dat volk Am van Barat Brit. Maar dezelfde naam die huist al langer in wat wij als Brittannië kennen. Want het stamt van ongeveer de dagen van David. Dat was namelijk sinds de val van Troje. Via Brutus, die vanuit Troje. Het was de kleinzoon van Aeneas en die kwam uit Troje. Maar Brutus had dus een Trojaanse achtergrond en ging naar Brittannië, dat wil zeggen naar het land wat sindsdien zijn naam draagt. Maar goed, hè, het is die naam die we nou eenmaal over de hele wereld tegenkomen. Waar ik me nu hopelijk niet in ga verliezen. Dus ik laat het er maar weer bij. Waar zou het naartoe gaan? Waar gaan die voeten naartoe? Nou ja, wat Jesaja zegt. En dat het geciteerd wordt, dit vers, in dit verband. Dat zal ik u dan ook nog even demonstreren. En dan hebben we het voor vanavond alweer gehad. Dat is in, natuurlijk, Romeinen hoofdstuk 10... Want Romeinen 9 tot en met 11 gaat over deze kwestie. Waar gaat de zaligheid naartoe? Het was toch aan Israël beloofd en nu is het van Israël, Juda, weggenomen. Het antwoord is, ja, het is wel van Juda weggenomen, maar het gaat naar Israël. Gaat ergens naartoe. En in dat verband staat er dat in het Oude Testament gezegd wordt: al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Ik lees hem inmiddels uit vers 13 van Romeinen 10. En dan komt er een uitgebreid commentaar van Paulus. Hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. En waar het verkondigd wordt, nou ja, het wordt hier niet specifiek gezegd, maar er wordt verwezen naar schriftplaatsen in het Oude Testament. Namelijk vers 16. Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Die stelt dus dezelfde vraag als wij nu. Waar is het naartoe gegaan? En daarna wordt Mozes geciteerd in vers 19. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Dat is een verwijzing naar niet alleen Deuteronomium 32, maar ook Hosea 1 en 2. En het verwijst naar de 10 stammen die onverstandig waren. En ze waren Ami, maar ze waren Lo-Ami geworden. Ja, mag geen probleem zijn. En dan vers 20, ook Jesaja: ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. Maar niettemin, aan diegenen is het evangelie gepredikt geworden. En ze hebben gevonden, namelijk ze hebben geloofd. En meer zal ik er nu maar niet over zeggen. Maar wat maar om gaat, is dat we hier in die zalving van de voeten van de Heer Jezus vinden uitgebeeld dat de zaligheid ergens naartoe gebracht zal worden. En in de zalving van zijn hoofd vinden we uitgebeeld dat hij inderdaad hoofd zou zijn van de gemeente dus. En daarmee ook eerstgeborene eigenlijk. En degene die eerstgeboorterecht claimt. Bovendien, zalving van het hoofd is zalving tot koning. Nou ja, zalving is zalving tot koning. Of zalving tot priester. Als de specifieke gelegenheid is. Ik weet ook dat er in prediken staat dat op je hoofd geen boter zou ontbreken. Geen olie zou ontbreken. Zo van, je zou toch van het leven wat moeten maken. Iets vrolijks als het even zou kunnen. Zolang het kan. In alle dankbaarheid staat er bovendien ook allemaal bij. Want de kwade dagen komen ook weer en dan, dus je moet van de goede dagen wat maken. Met het motto carpe diem. Pluk de dag, ja. Precies. En dan word je geacht ook een vette kop te hebben. Ja. Maar als het een officiële gebeurtenis is, is zalving tot koningschap of tot priesterschap. Men leest op Psalm 133. Daar staat ook bij dat het zalfolie eerst op het hoofd komt, op het haar, dan druipt in de baard en daarna op je kleding. Uiteindelijk trekt dat helemaal door tot aan de zomen van het kleed. Zodat je één grote vetvlek bent, denk ik altijd. Maar toe maar weer. Ja. Nou ja, dat is wat uitgebeeld wordt. En gezalfde, ja, het woord is Mashiach in het Hebreeuws. Christus in het Grieks, de gezalfde, dan gaat het over. En de Heer zegt, als ze lastig wordt gevallen, ze zegt, hij zegt, zij heeft dit gedaan vanwege mijn begrafenis. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven. Dat wil zeggen, ze heeft wat voorbarig mijn lichaam gezalfd, maar je kan het ook lezen als: zij stond vooraan bij het zalven, zij was de eerste die zalfde. In het huis van Simon en Maria, die als eerste weer zalft. Dan weet je, moet je toch ongeveer weten waar het terecht zou komen. Hè? Zaligheid toch bij Israël, maar niet bij Juda, maar bij Simeon. En daardoor bij Efraïm, die aan het hoofd staat van die 10 stammen. En let dan ook op dat het daarna staat, vers 9... Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden. En Maria Magdalena wordt in de hele christelijke wereld tot vandaag in ere gehouden. Huh? Ja, er zijn heel wat straatnamen naar de vernoemd. Nou ja, kerken ook, maar ook straatnamen, ja. Echt wel. Zij wordt een van de belangrijkste oorspronkelijke zendelingen geweest. Zij naast de 12 apostelen.
Je zult als eerste
weer
Jezus zien.
Ik ben nooit compleet. Dat is wat me altijd frustreert. Zodra ik in mijn auto stap en wegrijden. Denk ik, Maar precies, ja, ja. Zij mocht als zij was de eerste die de Heer zag. En de Heer is onderweg met de boodschappen. Ga heen en vertel mijn broeder. Nee, hij zei ga heen en roep mijn broeder. Zeg dat ik ben opgestaan en verzamel ze in Galië. In Galilea. En raak mij niet aan. Dat zei die andere Maria ook. Hoe zal dat zijn? Ik heb geen man aangeraakt. Maar beide, ja. Beide zijn een beeld van de 10 stammen waar de Heer niet direct gemeenschap mee heeft, als u de uitdrukking tenminste wilt begrijpen. Maar waaruit wel de gemeente geboren wordt als mannelijke zoon. Hoe zal dat zijn, daar ik geen man beken. Begrijp mij vooral niet verkeerd. De situatie, de verhouding tussen de Heer en de 10 stammen van Israël is niet een huwelijk, wordt beschreven als verloofd. Dat huwelijk, als voor zover je het zo mag noemen, kunt noemen in dit verband, is pas in de wederkomst van Christus. Dat komt pas later. Maar in onze dagen is er officieel niet die gemeenschap, maar niettemin, en dus raakt mij niet aan enzovoort. Je vraagt je toch af waarom de Heer zulke rare dingen zegt, raak mij niet aan. De rest van de dag mocht iedereen vrijelijk aanraken. En zijn littekens betasten. Diezelfde dag nog. Raak mij niet aan. Enzovoort. Maar het is de situatie van onze tegenwoordige tijd. Ja. En Maria is een beeld van dat volk. Hè? Ja. Goed, we hebben het er nog wel eens over. Maar vanavond niet meer. Althans niet meer hier, hè. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, voor dat woord dat u ons gegeven hebt, waardoor u ons wilt leiden in uw waarheid, opdat we die zouden verstaan en opdat die waarheid ons ook zou vrijmaken. We danken u dat wij dit profetische woord hebben en dat het schijnt als een licht in een duistere plaats, namelijk in onze harten. En dat het ons vergezichten opent, niet alleen naar de toekomst, maar ook naar het verleden en zelfs ook in het heden. Omdat we mogen zien de grote samenhang van alles wat u gedaan hebt en doet en zult doen in de loop van de ontwikkeling van uw plan der eeuwen. En we danken u dat we daarin betrokken mogen zijn. Dat we niet alleen op de hoogte gesteld worden van wat u doet, maar dat we daar ook als gelovigen, als uw kinderen, een plaats in hebben gekregen en dat u ons hebt toegevoegd aan dat lichaam van Christus, opdat wij zouden deel hebben aan de heerlijkheid van onze heiland zelf en zouden deel hebben aan zijn eerstgeboorterecht en ook met hem zouden geopenbaard worden in heerlijkheid wanneer eenmaal alsnog uw koninkrijk hier op aarde gestalte zal krijgen. We danken u daarom voor dit grote voorrecht. En we vragen u op grond van uw genade of u ons wilt bewaren voor de duisternis en onwetendheid van deze wereld, van de boze die deze wereld regeert, of u ze wilt bewaren opdat wij onze hoop en verwachting zouden stellen voor vandaag en morgen op u, die ons zulke rijke beloften gedaan hebt en die ons gezegend hebt met elke zegen in Christus en in de hemel. Wees u daarom ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.